En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Wanting you. zijn de Stars van 45. Het gaat nog wel even door, want we kunnen zo dit hele programma vullen met deze versie. De Disco Medley was dat. Hé, hey, wat goed dat je er bent, hé. Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak. Goed dat je er bent, want dit is ook heel veel informatie over gezondheid. Blijf fit, gezond en mooi. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel good muziek. Met straks internist Hanno Peil. Hij geeft aan hoe ons huidige zorgsysteem zou kunnen worden verbeterd. Juklan Zwaan van HealthyLife.nl bespreekt OLED-schermen. In uur 2 Rieneke Dijkinga legt uit hoe je het beste kunt omgaan met zout en de vormen van zout. We hebben ook arts voor natuurgeneeskunde Trudy Vlot over de beste aanpak van menstruatieklachten. En holistisch arts Roy Martina heeft advies voor het optimaliseren van je weerstand of je immuunrespons. Nou, en verder gewoon lekker genieten van de muziek. Een lekker positief programma met een positieve vibe en positief gezondheidsnieuws. Dus speciaal voor jou draaien we dus ook veel good muziek bij de Donderdag Date.
Gezond und schön. Hier ist der Donnerstag-Date.
And they play it at the gym.
Bądźcie silni, zdrowi i piękni. To jest the Donnerstag-Date.
That's all I listen to.
Very nice.
Rămâi în formă, sănătos și frumos. Ascultați la the Donnerstag-Date.
Girl, you know I wanna push my love.
Dat was Champagne, die je misschien wel kent van Haalbaar Ros. Tenminste, daar ken ik ze van. Iets minder bekend, maar klinkt wel lekker, vind ik. Can You Find The Time? Juklen Zwaan heeft de tijd voor ons gevonden.
Dit is Juklen Zwaan.
Hoi Juklen.
Hey, goedenavond.
Hey, goed dat je er bent. Ik hoorde dat jij een item hebt over OLED-schermen. Sowieso, wat is dat precies?
OLED, ja, dat is een nieuwe techniek. Het staat voor Organic Light Emitting Diode. Het zijn kleine lampjes, die ledjes. En zo is LED-techniek natuurlijk helemaal in tegenwoordig, omdat het heel energiezuinig is. Maar ja, je kunt het ook toepassen in schermen voor computers en telefoons. En vroeger hadden we de oudere LCD-techniek. En dat was een soort van lamp die erachter scheen. En die scheen dan door het scherm heen en dan kan je de letters lezen. Maar bij OLED zijn alle puntjes zijn echt individueel geregeld. Dus echt een compleet nieuwe techniek.
Oké. Okay. En hoezo bespreek je deze nieuwe techniek? Want wat is er qua gezondheid dan over te zeggen?
Nou, dat ik kan me voorstellen dat jij daarover verbaast. Hè? Want het is natuurlijk geen ICT-programma. Maar ja, ik heb op een gegeven moment dus een nieuwe telefoon gekocht. Want mijn oude was al aardig oud. En tot einde hartstikke leuk tot zover. Nieuwe foto's zagen er goed uit. Maar wat gebeurde er? Ik kreeg op een gegeven moment gewoon last van hoofdpijn. En elke keer als ik mijn telefoon erbij pakte, had ik hoofdpijn. En mijn vriendin zegt van, wacht even, ik hoor jou nooit over hoofdpijn. En nu ineens hoor je over hoofdpijn. Wat is er aan de hand deze week? Zeg, ik weet het ook niet. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Die hoofdpijn is wel begonnen toen ik het nieuwe mobieltje had. En toen ben ik me erop gaan inlezen. En wat bleek nou, is dat er op het internet echt ontzettend veel mensen zijn die dus klachten ervaren door gebruik van zo'n nieuw OLED-scherm. En bijna alle nieuwe gsm-toestellen die worden verkocht, die hebben zo'n OLED-scherm. En aanvankelijk zeg je van het is geweldig OLED, want het contrast is geweldig. Zwart is echt zwart en de kleuren spatten van het scherm af. Het is ook nog heel energiezuinig, je wil niet anders meer. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, toen ging ik kijken op internet en toen zag ik nou zo ontzettend veel mensen die hebben klachten. Ook kinderen, hè, want ook spelcomputers zitten vaak ook, hè, van die handzakcomputertjes, zitten ook al die OLED-schermen in. Ja, en die mensen krijgen toch vaak hoofdpijn, wat ik ook had. Wat ik ook trouwens had, was een soort van wagenziekachtig gevoel. Dus als je kijkt op het forum, of heel veel fora van wat zijn de klachten, dan zie je toch hoofdpijn, migraine, misselijkheid, vermoeidheid en ook oogklachten die kunnen optreden. Heel veel mensen die brengen hun toestel ook weer terug naar de winkel, zeggen van ja, sorry, hier kan ik niet mee overweg. En de fabrikanten weten dit wel, maar ja, die hebben op dit moment ook geen oplossing daarvoor.
Hoe verklaar je het sowieso? Hoe zit dat?
Want nou, het verhaal, hè, hoe dit dus komt, dat is dat die OLED, die lampjes, die ledjes, die schijnen heel fel. En dat doet pijn aan de ogen. En dat is wel geschikt voor in fel zonlicht, maar in het donker passen de ogen zich aan en dan is zo'n scherm veel te fel. En dan wat dus die schermmakers doen, want in die gsm's, komen eigenlijk altijd of een LG of een Samsung OLED schermpje komt tevoorschijn. Zit daarin, is ingebouwd. Maar om het minder fel te maken, wat ze dan doen, is dan zetten ze het ledje. Bijvoorbeeld als je het scherm de helft minder fel wil hebben, zetten ze het ledje de helft van de tijd uit en de helft van de tijd aan. En dat doen ze zo ontzettend snel dat je het eigenlijk niet ziet. Maar waar je eigenlijk dus naar kijkt bij zo'n OLED-scherm, dat is, misschien ken je het wel van de discotheek van vroeger, zo'n stroboscoop, hè? Zo'n knipperlamp.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon een knipperlamp van de disco, maar dan heel erg snel.
Ik heb het een beetje met TL, dat flikkert ook veel meer dan LED juist.
Klopt. Nou, het schijnt ook zo te zijn dat bijvoorbeeld kippen of zo kunnen niet goed tegen die TL-lamp. Hè? Die worden er ook heel, heel ziek van. Dus ja, het is een fenomeen wat wel vaker voorkomt. Maar de frequentie bij OLED is op een bepaalde manier dat sommige mensen daar heel erg last van kunnen krijgen. Want in feite is het een optische illusie. Want als je bijvoorbeeld zegt, ik wil het scherm helemaal niet fel hebben op 10% van de felheid, dan is hij dus 90% van de tijd uit. En 10% van de tijd is het aan. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb met een 240 frames per second camera, heb ik eens een keer gekeken naar schermen. En dan zie je bij een oude LCD-scherm, zie je dat het beeld gewoon stabiel en rustig is. En zodra ik die camera richt op dus een OLED-scherm, dan zie ik inderdaad een stroboscoop. Want dan film ik dat op 240 frames per second. Mm-hmm. Nou, dan vervolgens speel ik dat af. Gewoon op normale snelheid. En dan zie je dus ineens dat felle geknipper. En lijkt dus wel weer gewoon zo'n discotheek van vroeger.
En hoeveel mensen zouden daar nu last van hebben, schat jij in? Ja, dat kan natuurlijk zeggen op basis van wat je op die fora ziet, hè?
Ja, op forums zeggen mensen van ja, nee, 30% van de mensen hebben klachten. Want het is ook nog eens een keer zo dat veel mensen hebben een klein beetje klachten. En lang niet iedereen is er zich gewoon van bewust. De meest heftige gevallen, die komen erachter. Die worden binnen 2 minuten ziek. Maar sommige mensen hebben het wat minder. Die zitten een half uurtje te lezen en voelen zich even wat minder lekker. En dus ja, het is nu echt nog onduidelijk hoeveel mensen er hier last van hebben. Ik heb ook gezien dat mensen met een gevoeligheid voor epilepsie er helemaal last van hebben, met gevoeligheid voor migraine. Maar het punt is bijvoorbeeld, we hebben het hier natuurlijk over telefoonschermen. Tegenwoordig zie je OLED ook steeds vaker in tv's.
Ja, dat dacht ik inderdaad. Ja.
Ja, dus, maar het is sowieso hè, van, goh, hoe krijg je nou, want die schermen zijn helemaal niet gunstig. En wat ze wel kunnen doen, in plaats van wat het heet, dat knipperen, dat heet PWM, hè? Pulse Width Modulation. Dus dan moduleert hij met pulsen, zeg maar. Maar je hebt ook een andere techniek en dat is gewoon de voltage wijzigen, de direct current, DC-methode heet dat. En dat zo werkte alle schermen vroeger altijd. Dus dan gewoon een beetje de voltage wat wijzigen naar beneden. En dan gaat de felheid ook naar beneden. Dat is een geleidelijke trap, hè. Dus dat is eigenlijk een veel betere techniek.
Kan het trouwens
en daarom zouden we eigenlijk weer naartoe moeten. Gewoon een soort dimmer, hè, zoals we bij het licht ook hebben.
Ja. En kan je er iets aan doen als je nou zo'n nieuw toestel hebt, dat je iets in de instellingen verandert, waardoor het flikkeren vermindert of iets anders?
Ja, want wat je moet doen, is je moet het scherm op maximale felheid zetten. Dan wordt het geknipper al een heel stuk minder. En dan kun je het witpunt kun je naar beneden bijschroeven. Okay. En dan compenseer je daar een beetje voor. Maar ja, ik merkte toch dat was voor mij dan onvoldoende. En er zijn wel bepaalde telefoonmakers die in het verleden hebben geëxperimenteerd door DC op een OLED te zetten. Maar vandaag de dag is dat toch niet meer zo aan de orde, helaas. Ik hoop dat ze een oplossing gaan vinden hiervoor. Want OLED brandt ook heel snel in, hè? Dus misschien dat ook meespeelt. Dat ze liever kiezen voor die PWM-techniek, want dat brandt dan minder snel in. En kijk, sowieso hebben we natuurlijk voor onze ogen, dat moeten we gewoon beschermen voor die beeldschermen. Want beeldschermen in het algemeen zijn heel slecht. Hè, dus dat blauwe licht, je kunt het aanzetten op je computer, dat het blauwe licht wordt verminderd. Ja. Zelf slik ik altijd astaxantine, omdat volgens onderzoekers beschermt dat weer de retina tegen dat blauwe licht. En je kunt ook een blauw licht beschermbril dragen, dat doe ik ook. Ik heb gewoon een bril en bij de opticien aan het aanmeten die een blauw lichtfilter in heeft gebouwd.
Okay.
Maar veel mensen die vergeten ook achter een scherm te knipperen. Ja, en in dat geval, heb ik ook weer gezien in studies, kun je omega 3 slikken. En dat schijnt dan dat je na een aantal maanden dan, als je dat omega 3 slikt, dat dan die droogheid wat vermindert. Dus,
ja.
En voor de rest is ook heel belangrijk om naast dat je veel geknipperd, ook elke 20 minuten moet je zeker even voor 20 minuten in de verte, of sorry, 20 seconden in de verte kijken, want dan kunnen die oogspieren hebben dan weer even rust. En wat heel belangrijk is, zo'n OLED heeft een heel hoog contrast en dat wordt dan heel fel licht en dan weer heel donker. En dat kan ook heel ongunstig zijn voor de pupillen. Dus wat veel mensen aanraden, de professionals, die hebben het over een BIAS-verlichting. Zorg altijd ervoor dat achter je monitor of achter een scherm ook nog licht aanwezig is.
Oh,
dus
ja.
Moet voldoende omgevingslicht aanwezig zijn, want dan wordt het geknipper ook weer minder.
Oh, okay.
Zo gaat de helderheid omhoog, maar de pupillen reageren ook anders op.
Dat is waar, ja. Wat heb jij nou uiteindelijk gedaan met je nieuwe toestel? Heb je het teruggebracht of heb je nog steeds in je bezit?
Terugbrengen, dat eenmaal gebruikt is gebruikt bij zo'n ding. Hè. Dus ik heb hem op Marktplaats gezet en er is een koper geweest. En die zei inderdaad van, joh, waarom verkoop je hem? Ik zeg, nou, ik kan gewoon niet tegen die OLED. Ik ben er gewoon eerlijk over geweest. Hij zegt, ja, mij maakt dat niet uit, dus kom maar hier met dat ding.
Ja, oké. Okay.
Dus
en nu heb je
ik ben blij. Ja. Ik zit nou op de iPhone 11 en dat verdient gewoon nog een traditioneel LCD-scherm. En heerlijk, ik heb geen enkel probleem meer met het kijken. Ik ben ook niet misselijk, helemaal niks.
Ja, gelukkig maar. Wat een verschil dan, hè?
Ja, precies. En ja, ik had toch zoiets van, weet je, heb jij zelf OLED?
Ik heb geen idee, hoor. Ik heb wel een vrij nieuw toestel, maar het is een Samsung. En ja, ik denk het wel.
Eigenlijk heeft alle Samsung-modellen hebben allemaal OLED, AMOLED. Dat is eigenlijk min of meer gewoon hetzelfde, hoor. Maar het is ook natuurlijk weer de vraag van hoeveel kijk je erop, hè? Want ik heb ook bijvoorbeeld zo'n smartwatch, zo'n gezondheidshorloge. Die houdt alles bij en dan kan ik de straling uitzetten, maar die is wel OLED. Maar daar kijk ik maar misschien een minuutje per dag op en dat is geen probleem. En als jij op je telefoon ook 10 minuten per dag kijkt, is dat ook geen probleem. Maar ga jij echt de krant lezen en berichtjes versturen en noem maar op en mailen, ja, dan gaat dat tellen.
Inderdaad.
En dan zou ik zeggen van, ben je er gevoelig voor? Ja, hè, dan kijk dan naar een LCD-scherm.
Ja, nou ja, goed dat je deze inzichten met ons deelt, want een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En dan weet je misschien waar je hoofdpijn vandaan komt als je er last van hebt.
Zeker, nou, en ik ben blij dat jij daar dus geen last van hebt.
Nee, nooit gemerkt.
Ja. Nou, dat is toch alleen maar mooi.
Ja, goed.
Dus hopelijk blijft dat zo. En ja, hopelijk hebben de mensen hier wat aan. Dus zeggen van, hey, ik merk toch iets achter mijn mobieltje. Dan weten ze dus van, hey, het zou eens toch wel eens bij dat OLED-scherm vandaan kunnen komen. Ja.
Goed. Oké, Jocelyn, dankjewel.
Ja, graag gedaan. Nou, en tot de volgende keer weer.
Ja, zeker.
Dag hoor.
De donderdag day, save me. Take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing?
Ja, dat was Cloud. Ergens in de cloud zitten zij met... Oh, ze gaan hoger. 7 meer was dat. Ja.
coach en therapist, Frank Ruters.
De Donderdagdate.
Leuk dat je er bent.
Gezondheidsnieuws.
Ja, berberine werkt goed voor mensen met diabetes type 2, bij wie metformine niet meer voldoende werkt. Dat blijkt uit een Italiaans placebo-gecontroleerde studie met 40 diabetici. De glucosespiegel blijkt verder te verlagen door de combinatie van berberine plus hesperidine en chroompiconolaat. Nou, dat hesperidine, dat is een flavonoïde in citrus. Dat werd door die onderzoekers ingezet om glycatie tegen te gaan, dus die advanced glycation end products. En chroom ondersteunt de werking van insuline ook een beetje. Dus dat is in ieder geval goed om te weten dat het een onderzoek is dat laat zien dat berberine in ieder geval goed kan werken. Zometeen hier Hanno Peil. Hij is endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En Hanno is ook lid van de Raad van Advies van Stichting Je Leefstijl als Medicijn. Zometeen hier in dit programma om adviezen te geven over het verbeteren van het zorgsysteem in Nederland. Nou, nog even één plaatje dan. Echt een lekkere feel-good muziek van deze feel-good band. Dit is Shalimar.
Make that man move right now, baby.
From above, you came into my life
and showed me one thing for sure. With love, nothing is certain. You got to go for it when you feel it.
Everybody needs somebody to love,
and I choose you, baby.
So let
make that man move right now, baby.
You only go out once in a
make that move right now.
Just vapor.
Vaping is safer than smoking, isn't it?
One vape pod has as much nicotine as one pack of cigarettes. Get your head out of the cloud. Talk to your kid about vaping. Visit talkaboutvaping.org. Brought to you by the American Lung Association and the Ad Council.
We hebben regelmatig in het programma al gepraat met internist Hanno Pijl van het LUMC in Leiden. Hij weet veel over de effecten van voeding en leefstijl op ziekte en je gezondheid. We gaan met hem in gesprek over het huidige zorgsysteem. Dag Hanno.
Dag Frank.
Ja, we kennen allemaal natuurlijk hoe het is. En ik denk ook dat jij, je hebt nu zoveel kennis en ervaringen meegemaakt en verzameld. Dat jij ook een eigen kijk hebt gekregen op hoe het nu zit en hoe het ook nog veel beter zou kunnen.
Ja, daar heb ik wel ideeën over. Kijk, wij hebben in Nederland en ik denk eigenlijk bijna overal in de wereld, hebben we een zorgsysteem dat zijn wortels heeft in de pakweg 19e eeuw. En eigenlijk is dat systeem ook bedoeld om de ziekten van die tijd te behandelen. En nou is het zo dat de aard van de ziektelast is in de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. En wij hebben eigenlijk nagelaten om ons zorgsysteem aan te passen. Nou, wat bedoel ik hier nou allemaal mee? In de 19e eeuw hadden we vooral te maken met infecties en met ongelukken. Dat waren eigenlijk de grote dingen. Hè? Dus je brak je arm en dan ging je naar de dokter. En dan ging die dokter, die zette die arm recht en dan was het probleem opgelost. En datzelfde gold voor infecties. Als je geluk had, dan had de dokter een pil voor je die bacterie doodmaakte. En dan was je probleem was opgelost. Dus wat deed je? Je wachtte natuurlijk tot je ziek werd. Ging je naar de dokter en die had een pil of een operatie en die pakte dat probleem eigenlijk heel effectief aan. En dat kon omdat deze aandoeningen zijn hele unifactoriële, dus er is één agent, één oorzaak en is eigenlijk relatief simpel. Nu, 100 jaar later, hebben we te maken met hele complexe multifactoriële ziekten als diabetes type 2, als hart- en vaatziekte, als depressie, als ontstekingsziekte van de darm, als astma, als nou ja, noem het maar op. Hè, de grote ziektes van deze tijd, kanker, zijn hele multifactoriële, ontzettend complexe aandoeningen. En wij leven nog steeds in de illusie dat we die ziekten met pillen of met operaties kunnen oplossen. Ja. En dat kunnen we niet. Ik denk dat dat een illusie is, omdat die ziektes dus nogmaals heel, heel complex zijn. Dus er gaat van alles en nog wat mis in de stofwisseling van mensen met deze aandoening. En die medicamenten, die hebben over het algemeen een heel specifiek target. Een van de vele dingen die fout gaan in zo'n systeem, die worden door een medicament aangepakt. Dus mensen met deze aandoeningen hebben vaak meerdere medicijnen nodig om hun ziekte aan te pakken. En al die medicijnen die werken, die interacteren. Ja. Niemand in de wereld kan ook vertellen of ze, als je ze allemaal bij elkaar geeft, of ze dan nog wel dezelfde effecten hebben. Ja. Dus dat is een probleem. Polyfarmacie is echt een probleem in de spreekkamer. En dat is één, maar dat is niet de belangrijkste reden dat ik denk dat het een illusie is. De belangrijkste reden is dat al die aandoeningen, die zijn het gevolg van interactie tussen ons erfelijke materiaal en onze manier van leven. Hmm. He, dus ik zeg wel eens, we leven allemaal verkeerd en onze genen bepalen eigenlijk wat voor ziekte we daarvan krijgen. En nu die pillen, die pakken dus de basis van het probleem niet aan. Namelijk wat we eten, hoeveel we bewegen, hoe goed of hoe, en hoe weinig we slapen, stress, ja. Toxines overal om ons heen, alcohol, roken. Zijn allemaal dingen die niet worden aangepakt door die pillen. Wij proberen als het ware de ziekte aan de achterkant te behandelen, terwijl we aan de voorkant de prikkels maar blijven geven. Dus we dweilen met de kraan open.
Ja.
En die pillen die werken wel een beetje, die helpen wel. Want zo is het ook weer niet. Hè. Die pillen zijn wel degelijk, die doen wel iets, maar die gaan het probleem nooit oplossen. En daarom denk ik dat dit zorgsysteem wat wij hebben, dat is ouderwets en dat is niet duurzaam. Hè, dus we moeten iets doen met leefstijl. Anders gaan we de problemen niet overwinnen.
Ja. En wie kan het beste dan de informatie over leefstijl niet alleen geven, want mensen krijgen genoeg informatie, maar ook de cliënt of patiënt helpen om dat ook toe te passen?
Ja.
In het dagelijks leven?
Ja, dat is een cruciale vraag. Ik denk overigens dat mensen gemiddeld genomen absoluut niet voldoende informatie krijgen nog. Maar ik denk dat een belangrijke rol van de dokter is informeren. Dus dokters moeten mensen informeren over de aard van hun ziekte en over wat ze zelf kunnen doen om hun ziekte beter te maken. Maar de dokter gaat niet die mensen coachen. Want daar heeft hij namelijk echt geen kaas van gegeten en ook geen tijd voor. Ja. Dus er moeten in de toekomst, in mijn ogen, leefstijlcoaches komen die echt met die mensen aan de slag gaan om ze te helpen om hun leven op een andere manier in te richten. Want dat is namelijk ontzaggelijk moeilijk in de context van de samenleving zoals wij die met z'n allen gebouwd hebben. Het is dus ook niet een verhaal van eigen schuld, dikke bult, hè, zo'n ziekte, helemaal niet. Mensen worden gestuurd door de manier waarop wij met z'n allen die samenleving hebben ingericht.
Precies.
Dus ja. Toch denk ik dat daar focus op moet komen als we de ziektes van vandaag behandelen. En nog een laatste opmerking, als het mag, Frank, want ik ben wel heel veel aan het woord.
Zeker, maar, ja, prima.
Er zijn natuurlijk ook ziektes waar een dokter niet alleen maar informeert, maar gewoon het voortouw moet nemen. Hè. Ik werk zelf op een afdeling endocrinologie hier in het LUMC. Er zijn heel veel mensen die hebben een hypofyse tumortje. Dat is een klein, goedaardig dingetje in de hypofyse. Dat is een kliertje wat aan de hersenen hangt. Nou, daar kun je niks aan doen zelf, voor zover wij nu weten. Mm-hmm. Dus daar moet de internist en de chirurg, die moeten daar het voortouw nemen. Net als overigens bij gebroken benen. Dat is ook nog steeds iets. Ja, daar kan je wat leefstijl betreft op je hoofd gaan staan, maar dan gaat natuurlijk niks met die arm gebeuren.
Nee.
Dus er zijn ook nog een hoop dingen waar dokters gewoon in de lead moeten. Maar voor de grote ziektes van deze tijd moet de patiënt in de lead zijn. En moet de dokter een stap terug doen en vooral informeren, motiveren en natuurlijk checken of de interventie voldoende effect heeft.
Ja, dus bij acute problemen kan de huisarts of de arts sowieso direct wel iets gaan doen. En verder is hij een adviseur, een soort gezondheidsadviseur, die dan aanraadt, joh, jij kan het beste nu naar de leefstijlcoach of naar de psycholoog. En die gaat jou helpen, want elke verandering is heel erg moeilijk.
Ja.
En daarvoor heb je informatie nodig, maar ook wel van hoe houd ik het vol? Wat zijn mijn valkuilen? Hè? Waarom ga ik elke keer weer de valkuil in van de voedingsindustrie? Ga ik elke keer bijvoorbeeld snacks eten of ga ik heel veel vlees eten?
Ja.
Wat zijn de mythes die ik nog heb? Ja,
exact. En ik denk dus dat de dokter inderdaad motiveert, maar ook als de informatie over gezondheid van de dokter komt, heeft dat de meeste impact. Dokters worden nog steeds gezien, en terecht ook, als de belangrijkste bron van informatie over gezondheid. Dus als een dokter iets zegt, dan heeft dat gewoon impact op mensen.
Ja.
Dus die informatie moet van de dokter komen. Maar tegelijkertijd denk ik dat als we de aanpak van deze grote ziektes van deze tijd aan de zorg alleen overlaten, dat we de strijd alsnog gaan verliezen. Want die context, die is zo belangrijk in het gedrag van mensen, dat we moeten met z'n allen ook besluiten gaan nemen over die context. Dan heb ik het over de politiek.
Oh, dat ook, ja. Ja, dus inderdaad, het huidige zorgsysteem, dat werkt eigenlijk niet. Hè. Dat is natuurlijk geënt op inderdaad, de patiënt krijgt medicatie. Medicatie heeft sowieso effecten op je lever en heeft bijwerkingen en het pakt het probleem niet bij de wortel aan. Dat moet gebeuren. En daarvoor zou er veel meer moeten worden geïnvesteerd in preventie.
Ja, ook.
En advisering.
Ja, ook.
Goede advisering die echt gebaseerd is op de informatie die klopt.
Ja, zeker.
Ja. Goed, nou duidelijk. Ik hoop dat ook met dit interview weer een heel klein beetje beweging in de maatschappij in gang wordt gebracht, Hanno.
Ja. Ja, nog even terug, Frank. Sorry dat ik nog even interrumpeer.
Dus
ik heb het zeker. Preventie is van fundamenteel belang. Dus dat gaat over mensen die nog gezond zijn. Maar die leefstijlinterventies zijn ook superbelangrijk voor mensen die al ziek zijn. Dat is dus echt zorg. En dat zou ik dan geen preventie noemen. Dat is echt zorg voor ziekte. Ja. En daar moet ook die leefstijl moet echt geïntegreerd worden met de, zeg maar even, traditionele geneeskunde. Want het is ook, denk ik, een illusie dat we het altijd zonder medicijnen gaan redden. Zo is het ook weer niet.
Ja, dat is waar. Ja.
Er zijn, denk ik, vaak ook medicijnen nodig. Maar alleen met medicijnen is het gewoon echt een verloren strijd.
Het zal trouwens wel, eventjes als laatste dan, een investering vergen in geld.
Ja.
Die wel het effect heeft en wel heel veel oplevert. Maar om het hele zorgsysteem om te bouwen, dat er veel meer preventie komt, er veel meer begeleiding aan van mensen die de leefstijlverandering dan moeten doorvoeren.
Ja.
Die mensen moeten ook worden aangesteld.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus initieel gaat dit waarschijnlijk geld kosten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk geld gaat opleveren.
Ja, precies. Ik ook. Hanno, dankjewel.
Heel graag gedaan, Frank.
Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.
Reach out for a star, and you'll realize that the good time that we had. Maybe a little with a new bit of resonance.
Yeah, je maakt je leven beter met een beetje raspberry eroverheen. Quincy Jones heeft het recept voor een gezond en gelukkig leven. Volgens mij zong daar Patti Smith, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Lekker plaatje, hè?
Je luistert naar de Donderdagdate.
En daar hebben we ook dit soort muziek.
Gouden ouwe disco.
Ja, maar eerst even.
Gezondheidsnieuws.
Dit komt uit voedingsgeneeskunde. Suppletie met vitamine D en magnesium kan bepaalde symptomen bij kinderen met emotionele problemen verminderen. Dat schrijven althans Iraanse artsen nadat ze een 8 weken durende gecontroleerde studie uitvoerden bij 66 kinderen. En die hadden allemaal een laag serumniveau van vitamine D en magnesium. Die dosering van magnesium die werd op lichaamsgewichten berekend en van vitamine D werd wekelijks 50.000 internationale eenheden toegediend. De symptomen waar die suppletie met vitamine D en magnesium effect op had, dat waren emotionele problemen, problemen in het contact met leeftijdsgenoten en gevoelens van angst en depressie. Hyperactiviteit, daar was eigenlijk geen invloed op. Vitamine D-tekort komt wel vaker voor bij kinderen met ADHD trouwens, zeggen ze ook. Nou, goed om te weten, hè? Die vitamine D, heel belangrijk dus ook voor de kinderleeftijd. We hebben er heel vaak tekort aan, trouwens. Hier is Sharon. Die heeft een andere specialisatie. Zij weet echt heel veel over de liefde. I specialize in love, zegt ze. Goed, dankjewel. Toch een mooi aanbod, hè? Nou, we zijn zo bij je terug, want dit is het einde van uur 1. Maar we gaan niet weg. Straks in uur 2 een arts voor natuurgeneeskunde, Trudy Vlot, over menstruatieklachten. Roy Martina, arts ook, over je weerstand. En Rieneke Dijkinga.
Gaat zo verder.